Dus ja, ga nu het geluid aanzetten. Dus let op je woorden, daar moet je altijd op letten natuurlijk. We zijn compleet op Jan Vonhoff na, die is afwezig. Met kennis. Goed, dan beginnen we met de agenda. Is die akkoord zo? Ik denk wel, hè? Zijn er mededelingen?
Misschien even een korte mededeling. Ondertussen zijn al onze zuiveringen sinds vorige week, worden die nu bemonsterd voor het corona gebeuren, voor dashboard. En dat gebeurt nu wekelijks.
Wekelijks zelfs?
Alle zuiveringen.
Ja. Ja.
Tot voor kort waren het eerst twee, dus eind augustus opgeschaald naar vier en nu allemaal.
En er ligt een voorstel aan van het bureau om de frequentie nog verder te verhogen. Dus twee keer per week, drie keer per week of zelfs dagelijks. Die scenario's zijn allemaal uitgewerkt, op geld gezet. En dat wordt besproken met het ministerie en de RIVM om te kijken zeg maar, of zij dat kunnen en willen financieren. Ja. En of het iets oplevert ook zeg maar, in de bestrijding van corona. En ze denken nog na over opschaling verder dan de RVCD. Nu meten we het inkomende water op de RVCD's. Ja. Maar je zou je ook nog kunnen denken, als je kijkt naar hele grote RVCD's. Nou, Groningen heeft dan Garmerwolde, maar dat je bijvoorbeeld opschaalt in het rioolstelsel richting stadswijken en op binnenstad.
Okay.
Op die manier ook nog zeg maar, haden kunnen ontdekken. Maar goed, dat kost ook een heleboel geld. En het is maar net even kijken zeg maar, of dat de investering waard is. Maar
ja.
Onze voorwaarde is externe financiering. Hè. We willen best meewerken, we willen best faciliteren, maar we gaan het zelf niet financieren als waterschap.
Precies, dat zou dus de eerste vraag dat iedereen natuurlijk op de lippen.
Precies, ja.
Ligt, dat zie ik al. Ja.
Nee, maar het is gewoon een volksgezondheidsissue.
Ja. Ja. En de uitslagen horen jullie ook via het RIVM dan of zo?
Je kunt, iedereen kan gewoon een corona-dashboard en dan kun je gewoon per zuivering zelf zien.
Veiligheidsregio, per zuivering in beeld. Assen was flink gestegen, Stadskanaal was flink gestegen. Nog niet alarmerend, maar je ziet gewoon toename.
Ja. Maar je moet dan even, je krijgt zo'n kaartje in beeld, dan moet je even regio kiezen.
En dan kun je gewoon zien hoe het ervoor staat in jouw plaats.
Ja.
Het is wel. Ja, vernieuwend ook.
Alleen het is nog niet, wat wij vandaag meten, staat er morgen nog niet op.
Nee, maar omdat je wekelijks mee, maar als je naar dagelijks gaat, dan zou dat vrij snel kunnen.
Dan gaat het vrij snel, ja.
En de motivatie, zeg maar, de rioolwatersurveillance moet gaan werken als early warning system. Mm-hmm. Hè, dus je bent er vroegtijdig bij. En in vergelijking met die testraten, er is maar 20% van de mensen die zich laat testen. Dus 80% test zich niet. Dus dat is non-informatie eigenlijk. En daar worden miljoenen aan uitgegeven. En die afvalwaterface kost ook miljoenen, maar is dan beter besteed. En dat is in leven zeg maar, de afweging die het ministerie moet
maken. Ja, oké.
Hoe gevoelig is zo'n test, rioolwatertest? Bij hoeveel besmettingen ga je dan weer zien in rioolwater?
Ja, dan moeten ze nog valideren, zeg maar. Maar je zag een paar weken terug in Rotterdam, zeg maar, had je een waarde van 1000 en Assen zit nu op 200. Hè. Dus er zijn nog geen Rotterdamse toestanden, maar volgens mij kan je 1 op 100 wel detecteren. Eén zieke op 100 personen en dat is toch vrij. Maar het gaat niet om het individu, het gaat echt om die haven, de binnenstad van Groningen, studentenleven, stadswijken.
Nou ja, meerdere stadswijken, meerdere dorpen, meerdere gebieden, of een groter gebied, gaat naar één zuivering. Dus je moet wel een beetje weten welk gebied ontvangt het zuiveringsmateriaal.
Ja,
hoe zit zo'n zuiveringsgebied?
Nee, klopt. De zuivering van Amsterdam, om die te meten, zeg maar,
heeft geen zin.
En dan moet je echt gewoon richting Schiphol of richting een stadswijk.
Ja. Je kunt wel weer fijner toe, want maar daar hebben we voor mij nog onderzocht naar Riool Gemalen, of niet?
Nou, ja, dat gaat als gang naar boven, zeg maar, boven strooms. Hè. Dus dan kom je in de gemeentelijke stelsels. Maar ja, dat zegt nog niet zoveel, want wij zijn overdag in Veendam en vanavond ben ik weer
Ja, maar je krijgt een signaal.
Je krijgt een signaal,
Dat was een mooie uitgebreide mededeling. Zijn er nog meer mededelingen?
Ja.
Ja.
De commissievergaderingen, die werden altijd, de geluidsfragmenten werden ook geplaatst op IBAPS. De verdragen.
Eén keer.
Ja, maar die gaan nu vanaf morgen, komen die ook op onze website gewoon beschikbaar. Dus dat wat nu wordt opgenomen is dus vanmorgen beschikbaar voor iedereen. Ook in het kader van openbaarheid.
Ja.
Ook vanavond is er een commissievergadering, er worden ook beelden van gemaakt. Die worden live gestreamd, ook vanavond weer. Dus zodat iedereen op de website kan kijken. Dat geldt voor vanavond en dat geldt ook voor de commissievergadering van volgende week over belastingen. Dus, het is niet meer alleen maar dat de formele AB-vergaderingen dan live worden gestreamd, maar ook de informatieve bijeenkomst.
Ja. Komt de openbaarheid ten goede natuurlijk.
Komt de openbaarheid ten goede.
Klopt.
Ja. Ja. Het zal aan mij liggen, maar ik had wel gehoord dat er vanavond iets was, maar ik kan het nergens vinden. De 22e staat overal wel vermeld, maar dat van vanavond kan ik. Ik kan het niet tegen, maar dat zal aan mij liggen.
Ja, er is vanavond een informerende bijeenkomst over maaionderhoud, over het OBB, onderhoudsbeheerplan. En er is ook een onderwerp over ontwerpprojectplan, een beekverhoging, Zeegseloopje.
Ja.
Zeegseloopje, aanlopen diepje, taalloos diep en de regeling waterdoorlaat, verdeelwerkenland. Die beide punten staan vanavond op de agenda van de informerende bijeenkomst. Om 8 uur.
Ik had het wel gehoord, maar ik was aan het zoeken en aan het zoeken, maar ik kwam het nergens tegen. De 22e staat er wel.
Ja, het staat wel in de e-box en ook in de mail.
Het is gemaild.
Dus als het goed is dat bij iedereen bekend, maar die beide bijeenkomsten van vanavond en volgende week zijn dus worden live gestreamd.
Goed.
Op deze manier te doen. Het
is handig als je eventjes wacht met voornemen voor de opname. Jerithout, je hebt een vraag daarover.
Ja, ik vroeg mij af waarom dat we voor deze constructie kiezen. We hadden in het verleden om 10 uur en hadden we daarvoor eventueel plenaire iets met elkaar. En nu kiezen we ervoor om 's morgens te vergaderen om 9 uur en vanavond om 8 uur nog een keer weer.
Ja, dat is een vraag die moet ik eventjes doorbrieven naar de organisatie voor de rest, naar Sinner Hidding. Ik kan me voorstellen dat het iets te maken heeft met de agenda. Agendacommissie die is geformeerd. Maar
ja, daar kan ik wel iets over zeggen, want ik ben ook lid van de agendacommissie. In de agendacommissie is het voorstel geweest om 's avonds ook informatieve avonden te doen. Maar ik heb wel ingebracht dat het vervelend is als je 2 keer op 1 dag op en neer moet naar Veendam. Dat niet zo handig is. Dus dat zou ook vermeden worden, maar deze avonden zijn tot dus toch nog allemaal gepland op dagen dat er 's morgens een commissie is.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat een bezwaar op kan roepen. Ja,
dat kan ik voor
goed,
de rest.
Maar dat moeten
volgens
we dan
mij had het er ook mee te maken dat sommige AB-leden hadden aangegeven als het eerder wordt dan 9 uur, dan redden we het niet met allerlei zaken, kinderen naar school en dat soort dingen. Dus dan niet eerder dan 9 uur, maar ja, dan komen bij sommige commissies, bij ons meestal niet, maar bij sommige missies komt dan de middag in het gedrang, zeg maar. Ja. Begin van de middag.
Precies.
Dat zit er volgens mij ook achter.
Ja. 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 Goed, dus het is altijd een afweging. Ik ga door nu naar het verslag van de vergadering van 19 augustus 2020. Ik doe het even per pagina. Pagina 1. Er zit een kadertje in ook. Over de kosten van het watersysteembeheer. En de gevolgen van het politieakkoord. Pagina 2. Iemand. Ook een kadertje in. Pagina 3. Iemand.
Ja.
Een heel groot kader in. Ja, de heer Van Hof.
Ja, ik was dat die keer niet. En het is allemaal wel uitgebreid. Is.
Van Kalker, ja, ik vergis me.
Wie?
De heer Van Kalker. Ik probeer de achternamen te noemen, maar
plakt
ik noem
naam
Van Van Hof en Jan Van Kalker.
Oh. Ga je gang. Ja, ik was er niet, maar het is uitgebreid, is dat uitgelegd, maar dat een beetje, wat mij ook wel een beetje verontrust is, dus dat de personeelstoename van 10%, dus dat wou ik dan nog even melden, dus dat nogal behoorlijk fors is. Maar het is verduidelijk, dus het staat er allemaal in. Maar nee, ik wil er gewoon even opmerken. Ja.
Bij deze.
Ja.
Dan pagina 4, opmerkingen daarover. Het kader loopt nog door, hè, over de jarenramen. Dan pagina 5. Erg veel kaders. Het komt ook omdat er veel vragen over financiën zijn gesteld. waardoor we in deze commissie in verlegenheid kwamen en weer een andere nadere beantwoording moesten formuleren. Pagina 6. Dan,
ja, ik heb ja, een... daar staat in... In een water aanvoeren en water afvoeren. En is ter illustratie, in een afgelopen droge periode zijn we in een bepaald gebied binnen 24 uur volledig van water aanvoeren en volledig water afvoeren gegaan. Dat had te maken met extreme regenval, neem ik aan.
Klopt.
In welk gebied was dat, hè?
Wij hebben in het gebied bij Emmen, Terapel, in die hoek, hebben wij is ook een belangrijk wateraanvoergebied voor de rest van het Drentse-Vinkoloniale gebied. Ja. Daar moesten wij heel plotseling in één keer met de buien van 60 tot 100 mm, moesten wij in één keer naar water afvoeren. Dus dan, je wilt eigenlijk in droge periodes zoveel mogelijk water vasthouden. Maar als we dat op dat moment ook zouden doen, dan zou de boel inunderen. Zouden landerijen overstromen. En dat wil je gewoon niet. Dus dat is heel snel schakelen. Het is gewoon zo lokaal en zo hevig. Ja, daar kun je bijna niet op sturen.
Nee. Dat was even ter illustratie, hè? Hoe grillig het verloop is op dit moment.
Ja, nou, dat kwam
op dat moment
niet. Wij waren er niet, dus dan kreeg je dat niet allemaal goed mee. Anderen lees je dat misschien ook ergens wel weer, dit en dat. Maar ja, ik las het, die steur gisteren. Ik denk, oh, nou ja, ja maar dat kan. Nee, dat is de grilligheid van de natuur.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Dat gezegd zijnde, gaan we verder. Pagina 7.
Dan mag ik nog een vraag stellen over...
Berend
Hout. Oh, de Drentse Houtvaart.
Dat de pagina staat
er? De pagina 6.
Pagina 6.
Okay. Ja. Door de, er wordt verwezen naar een waterakkoord van de provincie Drenthe.
Ja.
Dat snap ik ergens wel. Aan de andere kant denk ik van, komt zo'n waterakkoord nou zomaar uit de lucht vallen? En leg mij eens uit, Hogeveenstervaart snap ik dat wij als aanvoerroute gebruiken. Maar Drenthe Houtvaart gebruiken wij volgens mijn beleving hoger dan als aanvoer.
Nee, ook een beetje als wateraanvoer. Je hebt ook Drentse Houtvaart die vanaf Meppel zo richting Assen loopt. Bij Assen, het stedelijk gebied, valt ook onder ons beheer. Daar regelen wij ook het water voor. De vijf partijen in Assen die worden ook gevoed met water. Het is wel niet heel veel, maar ook die vijf partijen, die wateren, die worden gevoed vanuit de Drentse Houtvaart. En op het moment dat wij er ook in principe maar één druppel water eruit halen, dan is het hele systeem wordt ook gebruikt voor ons. En dat betekent dat wij ook daarvoor dan verantwoordelijk voor zijn. Dan heb je ook nog vanuit Assen, dat is eigenlijk het hoogste punt, als je de omgekeerde bord zeg maar weer pakt wat Drenthe is, dan is Assen is er bovenin en voor de rest loopt het eigenlijk allemaal richting Groningen. Daar zitten ook een paar sluizen in en ook dat geldt geheel bij bij Drentse Houtvaart, Noord-Willemskanaal, dat hele aan-afvoerstelsel, dat is door de provincie Drenthe, is er altijd gevoed met water voor recreatievaart, voor aan- en afvoer, voor landbouwwater, natuurwater, alle gebruikfuncties in het gebied. Ja, en daar betalen wij voor.
Ik denk dat dit voldoende uitleg is aan de aanleiding van de notulen, anders gaan we het verslag gebruiken om...
Ik wil wel even bilateraal het.
Hele uitgebreide dingen.
Ik vroeg mij dus af of wij binnenkort ook een Fries waterakkoord krijgen.
Zullen we dat gewoon later bilateraal doen, want anders gaan we daar een heel agendapunt van maken.
Die is er.
Dat is niet de bedoeling.
Ik leg het uit binnenkort.
Ja, mooi. Pagina 7, nog opmerkingen over de notulen, over het verslag. Niet, dan is het bij deze ongewijzigd goedgekeurd. Met dank aan de notulist. Dan gaan we naar de agenda van het algemeen bestuur. Even inloggen. En dan is er op die agenda is denk ik niet veel aan te merken. Dus ik stel voor dat we meteen doorgaan naar het stuk waar wij als commissie iets over kunnen vinden. En dat is aanvullend voorbereidingskrediet en kredietgrond aankopen tussenklappenpolder. En dan wil ik echt eerst heer Douwstra even de gelegenheid geven om het voorstel toe te lichten.
Ja, we hebben vorig jaar een voorbereidingskrediet ingesteld voor dit project. daarin aangegeven wat we daar allemaal voor doen. Ondertussen is het voorlopig ontwerp klaar. En daar komen de twee punten tevoorschijn. We wisten wel dat er een heleboel grondlagen daar in die regio zaten. We wisten ook wel dat er een heleboel kruisingen waren met kabels, met leidingen. Alleen, we praten over waterveiligheid en dan zullen we ons ontwerp degelijk moeten maken met gefundeerde uitspraken. En daar blijkt dus nog wat aanvullend onderzoek moeten we plegen om dat goed voor de bril te krijgen, hoe dat allemaal zit. We hebben wel genoeg gegevens om alvast over te gaan tot grondaankoop. Dus om het project, de planning niet te verstoren, dus alvast die grondaankoop gaan starten. En een tweede item wat daarbij komt is dat ten zuiden van de brug 150 meter van de kade is afgekeurd. Normaliter komt dat in de planning, en, want er worden wel eens vaker stukken afgekeurd, dat komt in de planning. En dan zou je dat over een jaar of 5, 6 zou je zoiets oppakken. Alleen ja, we zijn hier nu in de buurt bezig, dus we hebben eigenlijk zoiets van, nou laten we dit stuk gelijk meepakken, want dan weten we dat die hele kade weer spik en span is op het eind van het project. En de totaal van de kosten die we voor dit project hebben staan, daar zijn we nog steeds van overtuigd dat we dat binnen de kosten kunnen doen. Dus wat dat betreft hebben wij zoiets van, laten we dit stuk nu gelijk meepakken.
Helder.
Dus dat is in het kort even, het staat in wezen allemaal ook wel in het stuk. Maar
nou, het is altijd heel goed om het even kort samengevat te krijgen. Zijn er vragen over dit stuk?
Oh. Dank u wel, voorzitter. Ja, is dat toch om wat formeler gaat.
Nou ja, vanwege de geluidsopname, dan is het tenminste nog iets van te begrijpen als je het hoort.
Op pagina 2 van het bestuursvoorstel, wat mijn eerste opviel, staat bijlagen ja, tekening voor dus alternatief tussenklap en polder. Er staat geen bestand bij als bijlage, maar ik zag wel het plaatje op pagina 3. Wordt dat er dan mee bedoeld of ontbreekt er een bestandje? Okay.
Wat is het antwoord? Want knikken kan je niet horen.
Nee, dat klopt. Ik knikte en vervolgens besefte ik me dat. Er is een tekening van Focus Alternatief waarin wij ook aangeven van hoe het dwarsprofiel eruit ziet. En die sturen wij, of die zullen wij nog ter beschikking stellen.
Ja? Prima.
Die komt nog voor de algemene bestuursvergadering? Beschikbaar?
Ja.
Ja. Scherp gelezen. Ja. Nog meer vragen?
Ja, dat piping, hè? Heb ik nou goed dat een soort waterstroom onder de kade door is? Dat is geen kwel, maar dat is meer echt dat er...
Het heeft te maken met kwel. Piping is dat je... En als je treedt ook in het algemeen wel op, maar ook als jij een boring aangebracht hebt, dan wordt de grond rondom die boorpijp, die wordt toch geroerd, hè, op 10 meter diep of zo. En daardoor krijg je, door de druk van het water aan de ene kant, krijg je dan dat eigenlijk daar wel langs kan, langs wil. En dat noemen ze piping. Dus het is de druk van het water aan de ene kant en aan de andere kant heb je dat niet.
Kwel gaat
dat is een globaal piping.
Kwel gaat
goed
in principe heel goed. Kwel gaat in principe over water waar het meegevoerd wordt. En piping betekent ook zand meevoeren in de bellen.
Ja.
En waardoor de dijk verzwakt wordt aan de onderkant. Ja. En waardoor die pijpjes dus in principe uitgeschuurd worden en steeds groter.
Ja. 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 Nou, verder viel het mij op dat het is een heel zichtbaar project, hè. Zo, qua aantal partners wat je hebt, maar ook vanuit de N33, zeg maar, kijk je er ook bovenop.
Ja.
Dus die zijn wel een belangrijk project, denk ik. Het stuk is volgens mij duidelijk. Het gaat ook om het voorbereidingskrediet. En dan vraag ik me af, hè, als je het hebt over leidingen in de grond, daar is volgens mij allemaal een register van. Maar dan blijkt het, denk ik, in dit geval in de praktijk toch gewoon weer wat anders te liggen. Want ik vraag me af hoe dat dan gaat, hè, in de praktijk. Wanneer je erachter komt van, nou, nu moeten we toch aanvullend onderzoek gaan doen.
Kijk, waar je vooral tegenaan loopt is de variatie in kruisingen. Je hebt van oudsher heb je gewoon recht toe recht aan boringen. Hè. Dan werd er een put geslagen en een gat gegraven en dan kwam een boortoestel in. En dat ging recht toe recht aan. Dat is redelijk en dat blijft redelijk binnen een bepaalde grondlaag. Maar dan krijg je gestuurde boringen tegenwoordig. Dat is ja, al een jaar of 20 is dat. Maar die boringen die gaan dus echt vanaf maaiveld en dan 15, 20 meter diep. En dan aan de andere kant op maaiveld komen ze weer uit en dan worden de bovenste stukken worden eraf gehaald en dan wordt er aangesloten. Maar zo'n boorgat is veel groter dan de pijp of kabel die er dan in komt. En dan krijg je dus heel andere verstoringen van al die grondlagen die passeert. En als je dan één pijp trekt, dan heb je een boorgat van misschien wel 20 centimeter te ruim. Maar als je een bundel kabels trekt, wat ook gebeurt, hè, dan heb je die kabels die worden op elkaar gelegd in een bundel. Maar tussen die kabels, want dat zijn ronde kabels, dus er blijven allemaal gaatjes zitten daartussen. Dus dat is gewoon de variëteit aan wat daar allemaal ligt. En er ligt gewoon gigantisch veel.
Van
heel veel kabels en leidingen. Het is gewoon gigantisch veel. En dat moet je gewoon goed in beeld hebben om je definitief ontwerp te maken. Want we moeten dat ook verantwoorden naar de provincie. Want dat is onze toezichthouder. Ja. En die jongens die zijn met kaders en waterveiligheid zijn ze gewoon heel erg...
Met de stikstoffabriek is ook wel een strategische locatie, dus dan is het belangrijk dat je het extra goed doet, denk ik.
Stikstoffabriek, windmolens, zonnepanelen.
Er staan een paar landlocaties.
Je kunt het zo gek niet bedenken, of het is er wel eigenlijk, hè, in die polder. Ja.
En ondanks extra voorbereidingskosten en dat stukje ten zuiden van Duurkenzakken, kunnen jullie het toch nog binnen budget doen.
Ja.
Vind ik netjes.
Nou, kijk, we hebben natuurlijk wel een... Je zou ook kunnen zeggen van, nou doe dat niet. En dan heb je een voordeeltje, omdat er al, hoe lang stuk is het? 300 meter?
Vestzak,
is al goed verkeurd. Dus dat valt mee. En dan kun je wel zeggen van, nou ja, we doen die 150 meter niet. En we geven daar over 5 jaar dubbele of driedubbele aan uit. Maar dit leek ons de meest praktische oplossing.
Dat we nu meer onderzoek doen... hebben we straks ook minder risico's.
Ja.
Op het moment dat wij een aantal risico's bij de aannemer neerleggen, zal die aannemer dat in zijn prijs incalculeren. Op het moment dat wij niet meer onderzoek doen, zal zijn prijs daardoor dalen.
Oké.
Ja.
Dan ga ik verder.
Maar ik
voldoende beantwoord zo. Ja,
zijn we heel
het
wijzer geworden.
Heer Van Kalker. Ja, nou ja, ik kom er toch even op terug. We hebben vorig jaar, 26 juni, een voorbereidingskrediet van €575.000 is er dus gemeld. En dat moet dus niet nou meer zijn. Het is ook aangegeven waarom. Daar ga ik even, we komen daar vaker tegen, misschien zie ik dat wel verkeerd, maar is die voorcalculatie dan helemaal niet goed gebeurd of hoe moet ik dat zien?
Kijk, we blijven...
Er staat al beschreven wat daar dus allemaal extremen zijn in die bodem, daar begrijp ik, maar dat is toch wel een gigantische, er is een voorcalculatie geweest, neem ik aan. Dus. Dan lees ik het zo en denk ik, nou, dat is toch nogal heel verschil.
Ja, maar we blijven binnen het geraamde budget, daar blijven we binnen. En ja, je komt in, kijk, je kunt zo'n dijk, kun je zeggen van, nou, een dijk kost zoveel per kilometer of zo, maar In dit geval is er met de voorcalculatie is best wel al rekening mee gehouden met de problemen in dat gebied, van dat gebied. Maar dan ga je niet op voorhand al dat geld uitgeven van misschien zit dit er wel of dat er wel. Dus je doet eerst een, zeg maar, een beetje standaard onderzoek. En nu zijn er aanvullende dingen. Nou, blijken gewoon nodig te zijn en we blijven nog steeds binnen het budget.
En dan had ik nog even, het is een bijzonder gebied, het is al genoemd, we hebben een stikstoffabriek, we hebben de windmolens, zonnepanelen, gaslocaties. Worden er daardoor ook nog andere, zwaardere normen aan die dijk verbonden of niet? Heeft het daar nog enigszins mee te maken?
Nee, de provincie stelt normen vast voor dijklichamen.
Ja.
En de norm voor tussenklappolder is gebaseerd op de kwetsbaarheid van de polder. En kijk, die stikstoffabriek, dat was 2 jaar geleden, zou die er niet komen.
Nee.
Maar deze kade die staat al langer bij ons op de planning, dat we daar gewoon, dat we hem op spek moeten brengen. Nou, dat gaat nu gebeuren. En dat ondertussen die stikstoffabriek er ook nog gebouwd wordt. Die stikstoffabriek, daar komt een kadermuur omheen. Ja. Dat betaalt de Gasunie zelf, hè? Een 3-laags veiligheid.
Dat hebben we hier gehad in de commissie ook.
Ja.
Ja.
Die bouwen zelf een kadermuur voor de overstromingsbestand.
Dat hebben wij ook geadviseerd, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Maar door alle activiteiten die er zijn, zijn er geen andere normen?
Nee. Wij moeten gewoon die kader op spek hebben wat de provincie ons als norm gegeven heeft.
Goed.
En?
Nog meer vragen?
Grond. Om hoeveel grond gaat er? Er moet grond aangekocht worden.
Dat komt in die in de dwarsgevuld is ook zichtbaar. Wij leggen er een soort steunberm aan van ruwweg iets van 20 meter. Die komt er aan de binnendijkse kant, komt hij erbij en daar leggen wij een steunberm op. Waardoor dat heeft allemaal te maken met waarom die is afgekeurd, piping en allemaal dat soort dingen. Om die kwellengte, om die te verlengen, hebben wij dus meer ruimte nodig. En hebben wij ook onze kering moet ook meer gestabiliseerd worden met zo'n steunberm. En daarmee hebben wij daar voldoende ruimte. We kijken ook alvast naar de toekomstige bestemming daarvan. Mogelijk kunnen daar ook gewoon straks wel zonnepanelen op geplaatst worden. Waarmee we ook weer de dijk goed laten passen in de keer of in het gehele gebied. En waarmee we ook weer een multifunctionele dijk creëren.
Ja, maar je weet niet om hoeveel gronden we.
Ruwweg een strook van 20 meter naast de dijk, daar gaan we een steun bij maken.
Zo weer drie. Zo weer drie.
Dat hebben we niet verstaan, maar dat
was een theorie. Ik zei dat hij dat zo uit kon rekenen.
Ja, precies.
Kunnen we zo uitrekenen. Ja.
Als je die verder met weet.
Ja. Maar alleen dus maar, in principe alleen maar op de trajecten waar de dijk is afgekeurd, hè?
Ja. Dus.
Waar de dijk is goedgekeurd, is het achterland hoog genoeg, waardoor hij voldoende steun geeft aan de dijk al.
Aha.
En het daarachterliggende gebied, als je ook kijkt naar het plaatje, het daarachterliggende gebied wordt voorzien van die steunberm.
Helder. Heer Van der Laan, bedankt voor de uitgebreide toelichting.
Sorry, dat ik niet wachten.
Ja, ik noem er nog
maar. Ja, nee, dat is heel goed.
Ja, het is even wennen.
Ja.
Ja, ik vroeg mij af of wij nog kunnen merken waar wij in 98 die dijk hebben doorgestoken, of die daar nou nog zwakker is.
Je kunt zien waar die is doorgestoken, want daar is hij veel breder. Dat is een soort uitstekende parkeerplaats om je auto even neer te zetten en het gebied even te bekijken. Maar hebben we dat, kunnen we daar ook nog iets zien in de profielen, in de boeringen die daar gaan?
Nou, hij is ook daar afgekeurd. Oh, ja.
Heer Van der Laan.
Hij is ook daar afgekeurd. Dus ter plekke, wij kunnen gewoon zien op de bij de sonderingen. In de bodemlagen kunnen we zien dat daar de bodem flink geroerd is. En op het moment dat we de dijk daar in goede toestand brengen en die steunberm daar goed aanleggen, voldoet straks ook de dijk op die plek gewoon weer aan een goede waterkerende dijk. En op dat moment, maar we kunnen het zien in de bodemlagen, ja. Ja.
Het houdt nog meer vragen.
Wij hebben daardoor geen extra recht op compensatie van de provincie, eventueel nee. Omdat dat het toch een verstorend effect heeft gegeven in het verleden.
Nee. Nee, wij zijn gewoon zelfstandig, zijn wij gewoon bevoegd gezag, of zijn we gewoon de beheerende organisatie over de dijkveiligheid. En dat betekent gewoon dat wij moeten zorgen, zelfstandig als waterschap, dat die dijk in een goede toestand is. En vanaf 1998 is er toen van alles aan gebeurd en zijn allerlei compensaties zo, zijn er toen wel uitgedeeld, of zijn er toen aangevraagd en... Dus die werkzaamheden die, die voldoen nu allemaal. En deze huidige dijkversterking heeft puur te maken met de stabilisatiefactor, de stabiliteitsfactor van onze dijk. Heeft niet met hoogte te maken, is puur stabiliteit. Dus waterschap moet dit volledig zelf betalen.
Een kerntaak van het waterschap.
Het is gewoon
een
kerntaak.
Begrijp ik, hè? Het is gewoon onze windhoud. Nog meer vragen of is het voldoende zo op dit moment?
Dit is voldoende.
Ja? Nou, er is al zoveel over tafel gegaan dat ik geen aanvullende vragen heb.
Nee.
De noodzaak van het voorstel lijkt me duidelijk. Het enige is dat u nog even te denken van, nou, die totale som geld die ervoor beschikbaar is, die is inderdaad ruim ingeschat. Maar dat is maar goed ook, want we hebben hem nodig, kennelijk. Dus dat hoort misschien ook bij de andere commissie thuis. Ik zat even te denken van, ja, hoe zit het nou met al die bedragen? Maar u heeft een paar keer al uitgelegd dat het binnen een beschikbaar budget is. En dat er in de voorcalculatie ook al rekening is gehouden met een eventuele tegenvallers.
Ja, dit
extra onderzoek wat nodig is.
Ja.
En dat het ook een plicht is en dat het vooruitgeschoven nu handig is, efficiënt, om het meteen ook mee te nemen. En ook met de prijs in de markt. Wil ik u danken voor de toelichting. Hebben we dit denk ik voldoende behandeld. Hè? Dan kunnen we het voorleggen aan het algemeen bestuur. Ter besluitvorming. Dan kom ik bij de rondvraag. Nou, ik blijf ook heel erg stil van inhoud. Ik dacht al. Maar blijft een rondvraag vandaag.
Ja, uiteraard, dit is nog wel een vraag. Nee, ja. Oh, misschien wel een opmerking. Een win-win situatie hebben we het altijd over. Ik heb de vorige keer gevraagd naar grond wat bij ons uit de kanalen komt. Als verontreinigde grond met bruinrot. Is het mogelijk dat we dit eventueel hier ook nog voor deze dijkversterking, dat we die grond daarvoor gebruiken, omdat dat vrij dicht bij elkaar zit?
Ja, hadden we een vraag over bruinrot.
Bruinrot, bij de zuivering in dat gebied. Ik bedoel, ik heb toen aangenomen, zeg maar, daar heb ik ook richting boeren gecommuniceerd, dat zij waarschijnlijk die grond niet hoeven te accepteren op een landerij vanwege het verbouwen van aardappels. Dus ik ga ervan uit dat we die grond moeten afvoeren.
Hoe zit het met de grond?
En zou je dat daarvoor kunnen gebruiken? Is daar aan gedacht? Of?
Zal ik er wel op? Bruinrot in principe, op het moment dat wij baggeren in ons hoofdwatergangsysteem, dan geldt gewoon de ontvangstplicht. En dan zullen wij daar ook altijd een beroep op blijven doen. Op het moment dat wij tijdens het baggeren, of na het baggeren, de grond ligt te rijpen, ligt te drogen op het aanliggende land. Op dat moment is er nog geen probleem. Op het moment dat de slip goed gedroogd is, is het ook geen probleem. Op het moment dat, want dan zit de, hoe heet die, bitterzoet een plantje, wat bruinrot ook verspreidt, die droogt dan uit en die is weg. Dus in principe zullen wij daar altijd een beroep op blijven doen. Op de ontvangstplicht van de aanliggende boeren. Of op burgers. Op het moment dat de betreffende boer die het slip in principe moet ontvangen, in overleg gaat met andere boeren en die willen die slip wel verwerken op hun land, is het ook prima. Maar dan komen de extra verwerkingskosten komen wel voor rekening van de betreffende ontvangstplichtige. En op het moment dat zo'n boer zegt van ja, maar jullie zijn daar en daar aan het werk en jullie kunnen de grond misschien ook wel gebruiken voor teluutverbetering of wat ook maar, daar werken wij er altijd in mee. Dus op die manier, wij denken wel mee met de boer, maar in principe doen we altijd een beroep op de ontvangstplicht van het slip. Of er nu bruinrood in zit of niet. Bruinrood is specifiek iets van andere organisaties die daarop toetsen of er nog bruinrood zit. De bruinroodbacterie of bruinrood, wat is het? Of dat zit nog in het water waardoor het niet beregend mag worden. Mm. Bruinrood hebben wij geen enkele betrokkenheid bij. Nee.
Ik zie de heer Douws daar ook heel geïnteresseerd kijken. Want, ik vroeg me even af hoe de communicatie dan gaat. Want de heer Douws zegt net van ik heb gecommuniceerd dat ze het niet hoeven te accepteren. Maar het tegendeel is waar.
Ja, wij communiceren altijd.
Er is een ontvangstplicht.
Er is gewoon een ontvangstplicht.
Ja, ja. Precies. Dus laat dat dan helder zijn.
Ja. Ja.
En er is wel overleg mogelijk.
Er is overleg mogelijk. Ook wij hebben contact met verschillende landbouwers in het gebied, ook bij u bekend. Mm-hmm. En daar geven wij ook altijd aan dat wij altijd een beroep zullen doen op de ontvangstplicht van wachtslip die gewoon in onze keur ook beschreven staat.
Uitstekend. Nou.
Ja.
Dat was het voor vandaag, denk ik, hè?
Nee.
Ik heb nog een rondvraag van heer Inthout. Ja.
Want ik zei dat wij faciliteren bij het aanleggen van het zonnepanelenveld door de kabel door het maaipad te leggen.
Kun je even toelichten welk zonnepanelenveld?
Het zonnepanelenveld, waar we het net over hadden, met tussenklappenpolder.
Ja.
Ik bedoel, door was een beetje gedoe over, laten we het zo maar zeggen, over die kabel. En met boeren, want dat is van de overheid is een verplichting als boer zijn om kabels te mogen ontvangen. Maar tegenwoordig hebben we allerlei particuliere partijen die kabels willen leggen. En dan mogen boeren zich daar commercieel anders in opstellen. Dan is er niet de vroegere gasunieregeling is niet van toepassing, maar dat is een vrije marktwerking.
Okay.
En ik zag nou dat wij als waterschap in Meeden dus langs de sloot de kabel krijgen van het zonnepanelenpark. En ik denk van, vinden wij dat beleid van het waterschap dat wij die kabel daarin willen hebben? Komen we daar later niet mee in de problemen, dacht ik bij mezelf, omdat er ook een pad over, er wordt een recht opgelegd. En ik vroeg mij af, van in hoeverre ga je dan de concurrentiesfeer in en dragen wij misschien bij dat we gunstige tarieven hanteren dan boeren?
Oké. Zal ik er weer aan? Weer een hele originele vraag. Heer Van Laan, kan je toelichten?
Het gaat steeds beter, hè?
Bij mij ook, hoor.
Ja, bij mij ook.
Bij mij ook binnen.
Op het moment dat wij dergelijke aanvragen krijgen voor vergunningen om bij ons in de maaipaden of dijken of wat maar kabel te leiding te krijgen, dan beoordelen wij dat gewoon op zijn Britisch. Wij kijken ook wel van, zijn wij in de toekomst, zijn we van plan om daar werkzaamheden aan te doen. Bijvoorbeeld nou met waterkeringen. Nou, je wilt nou op dit moment in ieder geval geen extra kabels en leidingen in onze waterkeringen hebben die we de komende 5 jaar op de kop zetten. Dus op die manier kijken we daarna en beoordelen wij het. En op het moment dat wij er geen problemen in zien, dan krijgen ze van ons daar de vergunning voor. In die vergunning staan wel bepaalde voorwaarden in. Op het moment dat wij ermee aan de slag moeten, zullen ze er dan tegen die tijd voor eigen kosten moeten verwijderen of verleggen. Dus op die manier, zo staan wij erin. En of wij daarmee een concurrentiepositie innemen ten opzichte van de boeren, ja, wij kijken het puur vanuit onze taken en vanuit onze zaken in de keur en dat soort dingen. Dus wij zullen ongetwijfeld daarbij een concurrentiepositie innemen tegen de boer die er geld voor kan krijgen. Maar ook wij kijken ook vanuit het maatschappelijk belang. En daarvoor hebben we de verschillende beleidslijnen en keur hebben wij opgezet. Dus wij beoordelen het puur op basis van dat soort beleidslijnen en de voor- en nadelen die we zien.
Helder?
Ja.
Ja? Goed. Dan zie ik toch nog een rondvraag.
Ja.
Even Kalker.
Nee, dat was wederom weer een droog jaar. Jullie hebben vast al in beeld, is er meer water aangevoerd als 18 en 19? Want er zijn natuurlijk, even bij ons in het gebied gaan kijken, en dan zijn er dus in de laatste 3 jaar zijn er veel meer haspels gekomen. En haspels die dus veel groter zijn is er meer water aangevoerd?
Op dit moment weet ik dat nog niet, omdat wij ook deze weken, wij voeren weer volop water aan. Gemaal Dorkwert is nu ook weer aangezet, die was een tijdje uit, maar die wordt nu weer aangezet, omdat het gewoon weer knijterdroog is. Dus wij kunnen pas vanaf november kunnen wij zo'n beetje inschatten van hoe het is. Wij zien wel dat het ontzettend droog jaar is geweest. Vanuit het zuiden hebben wij eigenlijk continu onze inlaten volop aangehad. Vanuit Dorkwert hebben wij ook zelfs gedurende de zomermaanden, sommige weken, zelfs Dorkwert een klein beetje geknepen. Die kan maximaal 20 kuub en hebben we naar 10 of 15 kuub gehad. Dus het is een hele droge zomer en ik verwacht zelf dat zoiets is als 2019 dat we daar wel op uitkomen.
Wanneer wordt het bestuur daarover geïnformeerd? Want we hebben altijd zo'n evaluatiemoment.
Dat doen we altijd via de jaarrekening sowieso.
Via de jaarrekening.
En dat is in maart volgend jaar. Maar zodra we daar informatie over hebben, dan delen we dat ook altijd gewoon.
Uitstekend. Dus dat komt ook vanzelf naar ons toe.
Ik heb wel, dat zeg ik dan ook gewoon, wat ook samen met veel landbouwers in het gebied, die waren uitermate tevreden over de wateraanvoer. En ik heb eigenlijk alleen maar positieve geluiden over daarover.
Ik merk wel, en dat signaal zullen wij ook ongetwijfeld komende winter afgeven, dat we echt de grens hebben bereikt van ons watersysteem. Als je kijkt afgelopen zomer hoeveel berekeninstallaties er stonden, dat kunnen wij niet tot in lengte van jaren nog extra voor. Dit is echt de grens.
De capaciteit van de berekeningsinstallaties is zo langzamerhand groter dan onze capaciteit.
Dus de observatie van die grotere haspels is wel een juiste.
Meer, groter, ook de mechanisatiebedrijven die dingen inkopen vanuit Denemarken en andere landen en vervolgens weer doorverkopen aan de boeren, die waren afgelopen zomer gewoon volledig uitverkocht.
Ja.
En de oude die worden doorgeschoven, maar die worden nog steeds ingezet. En de nieuwe, die echt, wij hebben de grens bereikt. En dat is ook wat wij bestuurlijk ook aangeven aan de andere partijen.
Dus daar komt ook bestuurlijk
actie op. Bestuur is daar druk mee bezig.
Ja, bestuur is daarmee aan zetten, denk ik.
We hebben bijvoorbeeld gisteravond overleg gehad met de LTO en daar hebben we dit ook aangekaart.
Ja.
En dit staat vaker op de agenda.
Ja. Dat denk ik ook. Zijn er nog meer rondvragen?
Ik heb hier wel een opmerking over, voorzitter. Op het moment dat een haspel groter wordt, hij hoeft dat niks te maken te hebben met de pomp. En uiteindelijk is de pomp die bepaalt de capaciteit. Dus als een haspel van 300 meter naar 500 meter gaat, wil dus niet zeggen dat die pomp ineens verandert. Hij gooit nog even veel kubus op. Wat er veranderd is, dat die boer in plaats van elke 12 uur hem hoeft te verzetten, om 22 uur kan laten lopen, bij wijze van spreken. En dan is hij binnen.
Ja. Helder. Dus de heer Inhoutje geeft even een correctie aan. Het is niet alleen de grootte van de haspel, maar ook de grootte van
de pomp bepaalt de capaciteit.
Het aantal pompen en het aantal haspels, dat geef ik wel aan, dat is het afgelopen jaar gigantisch gestegen. Ja. En daar lopen wij in, zeker in sommige gebieden in het voormalig Veenmarkengebied, lopen wij er echt tegenaan dat daar de grens gewoon bereikt is. En ook in sommige veenkoloniale gebieden.
Goed. Ja. Dan denk ik dat we aan het eind van deze vergadering zijn gekomen. Ik denk dat ik kan constateren dat we geen kadertjes hebben. Goed gedaan met elkaar. Want dat betekent dat we het hebben gehad over dingen waar we het over moeten hebben. Hier dat we daar ook de antwoorden op hadden. Dus ik wil jullie allemaal...
Ik dacht één.
Eén kader?
Okay. Waarom de informerende bijeenkomsten 's avonds zijn?
Voor mij hebben we dat uitgelegd. Dat het
hebben uitgelegd en de mogelijke motieven, ja. En je kunt de verslagen van die agendacommissie ook naar lezen. Die staan op IBABs.
Dit komt echt uit de agendacommissie.
Ja.
En de bijlagen moeten nog op IBABs van plaats.
De bijlagen, die heb ik ook geschreven.
Ja.
Dat gezegd hebben we, sluit de vraag.
En vanavond is om 8 uur.
Vanavond is om 8 uur.
Ja.
Bedankt.
Hier gewoon in de bezig.